De schriftlezing vanavond is Openbaring 10.
En ik zag een andere sterke engel, afkomende van de hemel, die bekleed was met een wolk en een regenboog was boven zijn hoofd. En zijn aangezicht was als de zon en zijn voeten waren als pilaren van vuur. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was en hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult. En als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben. Maar ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zei, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zijn zal. Maar in de dagen de stem van de zevende engel, wanneer hij bezuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. En de stem die ik gehoord had uit de hemel, sprak wederom met mij en zeide, ga heen, neem het boekje dat geopend en in de hand van de engel is, die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel, zeggende tot hem, geef mij dat boekje. En hij zei tot mij, neem dat en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en ik at dat op. En het was in mijn mond zoet als honing. En als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zeide tot mij, gij moet wederom profeteren voor vele volken en natieën en talen en koningen.
We zijn dus bij Openbaring 10 aangekomen, gemeente. We volgen het Bijbelboek en de tekst voor de prediking vanavond vanuit Openbaring 10 vindt u in dit hoofdstuk en wel in de versen 9 en 8. Vers 8 en 9 van Openbaring 10. We lezen deze versen nog één keer. De stem die ik gehoord had uit de hemel sprak wederom met mij en zeide, ga heen, neem het boekje dat geopend en in de hand is van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel, zeggende tot hem, geef mij dat boekje. En hij zeide tot mij, neem dat en eet het op. En dan zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. Tot zover. Het hoofdstuk wordt vanavond verkondigd onder het thema vertroost door het geopende boek. Vertroost door het geopende boek. We worden daardoor vertroost omdat dat boek allereerst ligt in Christus' hand. Dat is het eerste punt. In de tweede plaats, het ligt in Johannes' hand. Dat is het tweede punt. En in de derde plaats, en ik hoop dat dat ook voor u mag gelden, het ligt ook in uw hand. Dus het ligt in Christus' hand, in Johannes' hand en in uw hand, het geopende boek. Net als bij het verbreken, gemeente, van het zesde zegel, zijn we nu na de zesde bazuin ook aangekomen bij een soort intermezzo, een tussenperiode. We zagen dat toen die eerste, tweede, derde, vierde, vijfde zegel werd verbroken van dat boekrol dat gelegd werd door de Heere in de hand van de Heere Jezus Christus. En hij één voor één die zegels verbrak, dat als het ware daarmee ook een gang in beweging werd gezet. Eén voor één snelden die ruiters de hemel uit en gingen de aarde over. En in hun spoor trokken zij, met uitzondering van die eerste ruiter, een spoor van geweld, van verdriet en van moeite. Maar toen dat zesde zegel werd verbroken, hield Johannes, of ik moest eigenlijk zeggen, hield de hemel een pas op de plaats. Johannes mocht naar boven kijken en dit keer zag hij geen ruiten de hemel uitsnellen, maar zag hij een grote schare voor de troon van God. Een ontelbare schare. Grote scharen verzameld uit allerlei volkeren, talen en natie. Johannes hoorde dat deze zijn de 144.000 die ook verzegeld zijn. Dat was het ene kant wat Johannes zag. Johannes zag ook de andere kant. Namelijk een grote mensenmassa die op het moment dat de zaligmaker terugkomt om te oordelen de levenden en de doden allemaal in verschillende talen hetzelfde gaan bidden. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Het greep ons toen aan, zeker ook die ene vraag die gesteld werd aan het slot. Wie kan bestaan voor de dag van de Heere, in de dag van de Heere, als hij komt? Het was maar goed dat die vraag niet aan ons werd overgelaten om te beantwoorden, maar dat de Heere zelf die vraag beantwoordde en liet zien dat er niet één blijft bestaan, ook geen handje vol, paar mensen, paar honderd, paar duizend, miljoen, maar een ontelbare schare. Wat wij niet voor mogelijk konden houden. Ik hoop dat u het dan maar heel dicht bij huis houdt. Wat ik soms ook niet voor mogelijk kan houden. Dat ik voor God kan bestaan. In het gericht. Kun jij dat wel? Voor mogelijk houden? Dat je met je leven voor God kan bestaan in het gericht? Ik niet. Dat moet de Heere nou weer elke keer zeggen. En gelukkig. En die zijn er ook onder ons. En ik hoop dat het ook voor jou geldt. Gelukkig zegt de Heere dat ook regelmatig. Als we ons hartelijk mogen overgeven. En mogen rusten in Christus volmaakte gerechtigheid. Dan kan het. Dan kan het ook echt helemaal. Johannes ziet dat een ontelbare schare, dat wonder van zalig worden uit genade, alleen om Christus verdiensten, dat een groot ontelbare schare mag delen in die vreugde. En wat wij toen hadden verwacht, al lezen het Bijbelboek Openbaring, was dat daarmee ook het moment aanbrak dat deze wereld zou ophouden te bestaan. Dat de zaligmaker zou komen en dat het ook beschreven werd in die hoofdstukken. En dat de Heer ook liet zien hoe dat hemelse Jeruzalem neder zal dalen op de aarde. Maar helaas, toen het zevende zegel werd verbroken, stelden zich die zeven engelen op, die de bazuin in hun hand hielden. Klaar stonden om die bazuin één voor één aan hun mond te zetten. En dat deden ze ook, zo zagen we in de achterliggende periode. En bij elke stoot die eruit ging over deze aarde, kwam er opnieuw een golf van oordelen en van gericht. Het raakte Gods schepping, zo zagen we nog niet eens zo lang geleden. En toen die zesde bazuin klonk, werden onze ogen gevestigd. Niet wat er in de hemel gebeurt of op de aarde, maar onder de aarde. U weet dat nog wel, die deur werd toen geopend die toegang gaf tot die afgrond. Het greep ons aan wat er uit die afgrond naar boven kwam. Die grote wolk, die veranderde in een zwerm sprinkhanen. En we voelden ons dan ook heel klein worden. Wie is in staat om dat naderende onheil tegen te houden? En het heeft mij persoonlijk diep geraakt, gemeente. En ik merkte dat dat ook in de reactie terugkwam bij u. De uitwerking daarvan, van die sprinkhanen, die dodelijke beet. Dat mensen gingen verlangen naar de dood. Nu, zonder dat we dat altijd kunnen zeggen bij openbaring, maar ik denk dat we wel in die tijd leven. We zeiden dat toen ook tegen elkaar, dat het nieuw is in de wereldgeschiedenis. Dat dat mag. En dat dat kan. En dat dat gerealiseerd wordt. Denk aan de euthanasiepraktijk. Dat daar wetgeving voor is. Een overheid, dat was altijd de gedachte, ook in het heidendom. Een overheid is geroepen om de kwetsbaren in de samenleving te beschermen. maar niet om in de steek te laten. Nu we zijn gekomen bij die zesde bazuin, zien we eigenlijk dezelfde beweging. Net als bij dat zesde zegel keken we eerst naar beneden en toen naar boven. En nu weer in Openbaringen 10 zien we ook zo'n moment en in Openbaringen 11 een volgende moment. En dan pas klinkt de zevende bazuin na Openbaring 11. Net als toen, ook nu, een moment van stilte. Het is alsof het ware dat de Heere er iets uittilt, uitlicht en daarmee terugkijkt op wat er gebeurd is. En ons ook wil voorbereiden op wat er gaat komen. Johannes wordt opeens opgeschrikt. Laat het maar even lezen, gemeente, vanaf hoofdstuk 10, vers 1. Hij ziet een andere sterke engel afkomende van de hemel. Die bekleed was met een wolk. Regenboog was boven zijn hoofd. Zijn aangezicht was als de zon en zijn voeten waren als pilaren van vuur. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op de aarde. Als we alle Nederlandse vertalingen naast elkaar leggen, gemeente, dan merken we wel meteen dat er verschil is. Hier in de Kanselbijbel staat engel met een hoofdletter. De Bijbel die ik thuis in mijn studeerkamer heb, schrijft engel met een kleine letter. En ik zie dat deze Bijbel die hier naast de Kanselbijbel ligt, ook engel schrijft met een kleine letter. En dat geeft meteen ook iets weer van de vraag die er leeft rondom de deze verse. Om wie gaat het hier nu eigenlijk? Is het een bijzondere engel? Daar is iedereen het over eens, als het een engel zou zijn. Dan is het een engel van een andere categorie en van een andere orde dan die andere engelen, die zes engelen die we tot nu toe hebben zien langskomen. Die op het bevel van de Heer een stap naar voren deden en zich opstelden bij dat altaar met die bazuin in hun hand. En die in de achterliggende periode één voor één die bazuin aan de mond zetten en die stoot gaf. Aankondiging van het oordeel. Hier gaat het dus blijkbaar om een andere engel. Toch denk ik, gemeente, en ik kom daar straks nog wel op terug, dat het hier niet alleen zomaar om een engel gaat. Ook niet om een belangrijke engel. Ook niet over een van de belangrijkste engelen. Denk aan Gabriel of Michaël. We zullen hem straks in Openbaring 12 tegenkomen. De generaal van de hemelse legers. Waarom iemand anders? Waarom? Wel allereerst om wat er allemaal van hem gezegd wordt. Zullen we dat nog eens even lezen wat daar staat? Hij was bekleed met een wolk, een regenboog was boven zijn hoofd. Zijn aangezicht was als de zon, zijn voeten als pilaren van vuur. Dan zijn dat allemaal beelden die al terug zijn gekomen in het Bijbelboek Openbaring. Of die ontleend zijn uit het Oude Testament. Die eigenlijk aanwijzingen zijn van de Heere. Alleen God verschijnt in een wolk. En alleen van Jezus Christus wordt gezegd, zo hebben we vanavond beleden. Die komen zal op de wolk. Hij zal oordelen de levenden en de doden. Ik aan de berg der verheerlijking waar de Heere afdaalt. Vader, de Zoon, elkaar ontmoeten in die wolk. Denk aan de berg Sinaï waar God afdaalt in een wolk. Men hoort en voelt zijn afwezigheid. En toch ligt er een sluier over het gezicht van God. Door die wolk. Denk aan de Heer Jezus die opgenomen wordt en een wolk nam hem weg van voor hun oog. Maar ook die andere beelden die Johannes ziet en daarmee die engel beschrijft. In de Bijbel worden ze alleen gebruikt om God te beschrijven. Of om de verheerlijkte Christus te beschrijven. Deze engel is de zaligmaker. De verhoogde Christus. Het is niet alleen, gemeente, dat wij dat weten vanuit de beschrijving die Johannes hier biedt. Als hij kijkt naar de Heere Jezus, maar ook wat er gezegd wordt. Verhoogde Christus zet zijn voet op de aarde en zijn andere voet op de zee. Steken van macht. Ik denk alleen maar aan Jozua, de opvolger van Mozes, die wanneer hij die Kanaanitische koningen verslagen heeft en ze worden uiteindelijk ergens gevonden in een spelonk waar ze zich verstopt hebben, dan haalt hij die vorsten naar voren. En voordat ze om het leven worden gebracht, zet Jozua zijn voet op hun hoofd. En al die hoofden, die generaals van het leger van Israël, doen hetzelfde. Als teken van overmacht. En ook als teken van vernedering. Tot in het stof toe worden deze vorsten van Kanaan vernederd. Wanneer je je voet ergens opzet, of als koning op een overwonnen land zit, dan ben jij vanaf dat moment daar de baas, heer en meester. Wel, dat ziet Johannes ook voor zich gebeuren, hoe die grote engel die van een hele andere orde is, zijn voet zet op de aarde en op de zee, om duidelijk te maken, zonder dat er nog een woord aan vuil hoeft worden gemaakt, dat hij regeert en dat aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij staat daar. En hij wijkt voor niemand en niets. En toch is er nog iets, gemeente, wat wel blijft hangen. Waarom zegt Johannes dat niet gewoon? Ik zie de Heere Jezus. Of ik zie de Heere. Of ik zie Christus bekleed met majesteit en heerlijkheid. Nou, let u er maar eens op als u voor uzelf het Bijbelboek Openbaring leest. Eigenlijk komt de naam van Jezus in dit Bijbelboek nauwelijks voor. Een enkele keer. Maar in de meeste gedeelten waar gesproken wordt over de Heere Jezus, of beschreven wordt wat hij doet, worden titels aan hem toegekend. Dat begint al in Openbaring 1. Johannes daar wandelt over het strand. En achter hem opeens die geweldige stem hoort die hem helemaal doet verstijven. En hij draait zich dan om en hij ziet in één oogopslag wie hem daar verschenen is. En hij valt dan als dood op de grond. En zegt hij, Johannes, ik zie één als de zoon des mensen gelijken. Dat is een Bijbelse titel voor de verhoogde zaligmaker. De Heer Jezus die zichzelf waar de hand van die titel benoemt. Ontleent aan Daniel 7 vers 13 en 14. Zo beschrijft de Heer Jezus hoe hij als de zoon des mensen zittend aan de rechterhand van zijn vader eens zal komen op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Jezus zei dat tegen Caiaphas. En in Openbaring 4 en 5, als Johannes de hemel inkijkt en God ziet zitten op zijn troon met die boekrol in zijn hand, die vraag hoort, wie is waardig om te ontvangen dit boek en zijn zeven zegelen te verbreken, dan ziet Johannes op enig moment iemand naar voren komen en hij beschrijft hem als volgt. Eén, namelijk het lam. Het lam, dat staat als geslacht voor God, die ook een leeuw van Juda blijkt te zijn. Wat wij daarvan kunnen leren, gemeente, hebben we dat ook nodig om Openbaring 10 te kunnen begrijpen, is dat wanneer Johannes niet de naam van de zaligmaker gebruikt, maar één van zijn titels noemt, dat hij daarmee ook wijst op het werk van de Heere Jezus Christus dat op dat moment wordt belicht. Het is alsof Johannes wil zeggen, het gaat nog niet eens om de vraag hoe hij heet, want dat weten we allemaal. Maar het gaat vooral op dit moment op de vraag, wat betekent hij voor mij nu. Nu we aan zijn gekomen bij Openbaring 10. Trek even een hele concrete, praktische lijn naar de binnenkamer. Maak jij daar ook gebruik van in je gebed? Niet alleen van de namen van de zaligmaker, de Heer Jezus, Christus, maar ook van zijn titels. In het besef dat wanneer we hem bij zijn titel aanspreken, bijvoorbeeld de Almachtig, schuilplaats, een verberging, of de Zoon des Mens, dat we hem daarin verheerlijken en in eerbiedigen in wie hij is en wie hij wil zijn, wat hij kan. En wat kunnen we daar ook ons gebed op afstemmen, toch? Ik hoop dat u dat ook wel eens doet, dat u bidt om de wederkomst. En dat we dan niet alleen mogen zeggen, kom Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Maar dat we hem dan ook mogen aanspreken bij zijn titel, zoals hij zichzelf heeft benoemd, de Zoon des Mens. Gezeten aan de rechterhand van zijn Vader. En wat voor troost ligt er in de titel? Goede herder, toch? En wat hebben we de Heere Jezus als herder juist ook nu hard nodig, of niet? Vanwege zijn zorg. Zijn nabijheid. Zijn leiding. En zijn troost. Een titel betekent dus ook echt wat. En heeft voor ons ook betekenis voor de binnenkamer. En Johannes ziet hoe de Heere Jezus daar staat. En zijn aandacht wordt gevestigd op wat er in zijn hand ligt. Ik sla even een paar versen open en ik kijk even met u. Johannes ziet vers 8 en hij hoort het ook. Een stem die klinkt vanuit de hemel en tegen hem spreekt. Ga heen, neem dat boekje dat geopend is en in de hand van de engel ligt die op de zee en op de aarde staat. Johannes ziet in de handen van de verhoogde Christus een boek liggen. Een boekrol dat geopend ligt. En nu we zo ongeveer een beetje thuis beginnen te raken in het Bijbelboek Openbaring, weten we ook meteen wat Johannes met dat boekje bedoelt dat in de hand van de engel ligt. Het is die rol die hij gekregen heeft uit de handen van zijn Vader. En die nu open ligt, ontrold ligt. Die zegelen zijn verbroken op één na. En die boekrol ligt in de hand van de verhoogde Christus. Ja, maar dominee, hoor ik iemand bij zichzelf zeggen, waarom staat er hier opeens, om het maar in het oud-Hollands te zeggen, boeksken? En daarom zeggen we ook maar gewoon in 2020 boekje. Laten we alsjeblieft wel even nuchter blijven. Er staat gewoon boekje. Klein boekje. Waarom ziet Johannes dat en waarom zegt hij niet gewoon een boek? Of een boekrol. Wel, dat heeft alles te maken met het gezicht wat Johannes op dit moment voor zich ziet. Toen hij in Openbaring 4 en 5 vanaf de aarde de hemel in keek, zag hij een boekrol liggen in de almachtige handen van God. En hij hoorde die stem klinken, wie is waardig om te openen? Die zeven zegelen te verbreken. En hij zag op een moment het lam naar voren komen. Die boekrol overnam uit de handen van God. En het werd gelegd in de doorboorde handen van Christus. Toen zag hij het hoog en ver bij zich vandaan. Maar nu de verhoogde Christus vanuit de hemel op de aarde gaat staan en zometeen naar Johannes toekomt, ziet hij hoe dat grote boekrol in de handen van de verhoogde Christus een boekje is. Groot genoeg om duidelijk te maken, dit is het woord van God. En klein genoeg om zo meteen te leggen in de handen van Johannes. Wat in de ogen van Christus een boekje is, als hij voor Johannes staat, is voor Johannes, als hij zo meteen dat boekje uit de handen van Jezus krijgt, het boek der boeken, het profetische woord. Er gaat hier dus een wissel om, gemeente. We zijn aan het eind van het eerste punt gekomen. Het gaat hier dus een wissel in het Bijbelboek Openbaring. Tot en met hoofdstuk 9 keek Johannes in de hemel en was hij toeschouwer. Af en toe werd Johannes een vraag gesteld, of kon Johannes iets vragen. Maar meestal stond hij aan de zijlijn te kijken en zag hij voor zijn ogen gebeuren wat er vanuit de hemel naar de aarde ging. Maar nu komt de hemel naar de aarde. Wordt er letterlijk contact gelegd tussen de verhoogde Christus aan de ene kant, die kleine Johannes op Patmos als balling daar aan de andere kant. Dat betekent dat vanaf dit moment in het Bijbelboek Openbaring in Johannes ook de kerk betrokken raakt bij alles wat er gaat gebeuren. De hemel daalt af naar de aarde. Niet alleen om Johannes te vertroosten, zoals we dat zo meteen zullen zien. Maar ook om duidelijk te maken dat op het moment als de Bijbel, het boek der boeken, gelegd wordt in de handen van deze profeet en apostel, de kerk ook betrokken raakt bij wat er nog gaat gebeuren. Dan maak ik maar meteen ook de stap naar het tweede punt, gemeente. Want wat gaat er nou precies gebeuren? Wel, tot nu toe zagen we eigenlijk een soort eenrichtingsverkeer. Vergun me dat ik dat even zo zeg, gemeente. Vanuit de hemel naar de aarde. Allerlei oordelen werden vanuit de hemel naar de aarde gezonden. Zijdelings betrof dat soms ook de gemeente. Maar in de meeste gevallen was het een geding tussen God aan de ene kant en de goddeloze aan de andere kant. Maar na Openbaring 10 en 11 zullen we zien dat wat er dan gaat gebeuren zich afspeelt tussen de gemeente van Christus aan de ene kant en de goddeloze aan de andere kant. In Openbaring 12 wordt dat al beschreven. Hoe die draak zijn zinnen heeft gezet op die vrouw die net dat kindje heeft gebaard. Beeld van de kerk. En hoe dat als het ware de vervolgingen inluidt. En we zullen ook zien hoe dat beest uit de zee opkomt en het beest van de aarde. En hoe die hun grimmen gezet hebben op de gemeente van Christus. Hier gaat dus een nieuwe fase in. En voordat dat gebeurt, haalt de Heere eerst even Johannes apart bij hem. En hij legt hem die boek in zijn hand. Kan dat zomaar? Wat is dat voor een boek? En wat is dat voor een moment hier? Want toen Johannes voor de eerste keer een boekrol zag in Openbaring 4 en 5, die vraag hoorde, wie is machtig om te komen en die boekrol te openen, bleef Johannes staan. En hij weende. Hij huilde intens, want het bleef in de hemel stil en het bleef op aarde stil. Waarom huilde Johannes eigenlijk? En waarom kan hij hier zo vrijmoedig naar voren lopen en ik zei het ook met klem in het lezen van de tekst, het staat er ook gewoon in de bevelende vorm, geef mij dat boek! Er staat niet, mag ik alstublieft? Vindt u het goed dat? En je stapt naar voren, een hand vooruit. En hij eist dat boek op. Diezelfde Johannes. Die eerst machteloos aan de zijlijn stond te kijken. Toen in de hemel die vraag klonk. Wie is machtig om dat boek te openen? Johannes die toen stond te huilen. Omdat er niemand kwam. Ik wil even op dit moment, gemeente, wat een stap terug doen. Ik ga even met u naar Genesis 1 en 2. Adam en Eva worden door de Heere geschapen. En ze worden door God aan elkaar gegeven. En voordat de Heere hen laat gaan om te leven vanuit zijn goedheid, geeft God aan Adam en Eva een opdracht mee. Namelijk om de aarde te bebouwen, te bewaren. Om te heersen over de schepping. Heel de schepping ligt in de handen van Adam en Eva. God geeft hun dat vertrouwen. Dat blijkt ook daaruit dat Adam van de Heere de macht en bevoegdheid krijgt om de dieren een naam te geven. Dat is symboliek, al is dat echt gebeurd, maar de boodschap is natuurlijk dat Adam ook gezag heeft over de schepping. Alles is onderworpen aan zijn voeten. Namens de Heere regeert hij op aarde. En heerst zo over alles. De wereld ligt op dat moment in de handen van de mens. Denk maar aan Romeinen 8. Als Paulus terugkijkt op die periode, dan zegt hij, hoe komt het dat deze schepping zucht en lijdt onder de gevolgen van de dood? Wel, zegt Paulus, dat komt om diens wil die het aan de ijdelheid heeft onderworpen. Dat komt door Adam en in Adam door ons, omdat wij tegen God gezondigd hebben. En in onze opstand tegen God de hele schepping hebben meegetrokken in de ellende waarin wij ons hebben gestort. Vanaf dat moment ligt de heerschappij over de schepping niet meer in onze handen, maar gelukkig nog wel in Gods hand. En daarmee begint het Bijbelboek Openbaring. Als Johannes die hemel in kijkt en daar de Heere ziet zitten met die verzegelde boekrol in zijn hand, dan is het alsof God weer, mag ik het eens zo zeggen vanavond, terug is bij af. Beneden is het de puinhoop. En op zijn troon zit de Heere. Met in zijn hand die rol. De macht over het geschapene. En als dan die stem klinkt, wie is machtig om die rol te openen en die zeven zegelen te verbreken, dan begint Johannes te huilen. Dat is geen onmacht, zo heb ik het helaas vaak gedacht. Johannes die vindt dat heel verdrietig, er komt niemand. Nee, Johannes staat daar als mens. Als kind van Adam. En als die vraag dan klinkt, dan krijgt Johannes de schuldbrief thuis. Ik had dat moeten doen. Bewaren, regeren en heersen. Dat was toch onze roeping, of niet? Mag ik, voordat ik verder ga, gemeente, zo even een vraag tussen neus en lippen doorstellen? Heb jij ook al eens een keer de schuldbrief thuis gekregen? Dat is een best wel oude uitdrukking. Ik denk ook dat het goed is dat we die gewoon eens even uitleggen, jongelui. Misschien ook wel een enkele oudere in ons midden. Ik denk dat je allemaal wel eens een keer gehoord hebt van een deurwaarder. Je hebt een schuld openstaan. Die wil je niet betalen of die kun je niet betalen. En op enig moment wordt er een incassobureau ingehuurd. Die neemt dat op zich om het geld terug te krijgen. En die man die zoek je op, of die vrouw die zoek je op. Die tref je dan aan bij de deur, die vraagt wie je bent, of je wilt identificeren. En die confronteert je dan met die openstaande schuld. Nou, doorgaans werkt de Heilige Geest ook zo in jou en mijn hart, als je de Heere gaat leren kennen. Daar moeten we geen norm van maken, maar het is wel Gods gewoonte. Dat de Bijbel opeens die persoonlijke brief, een aangetekende brief van de hemel gaat worden, gericht aan jouw hart. En dat God je confronteert met die openstaande schuld. Het kan aan de hand van een concrete zonde, maar vroeg of laat brengt de Heere jou terug bij je oorspronkelijke roeping voor God. Dat is te leven tot eer van Hem. En te regeren als koning onder Hem over deze wereld. En dan kijk je eens in de spiegel. Daar duik je eerst voor weg. Daar moet de Heere jou ook voor plaatsen. Dan geeft de Heilige Geest ook in jouw hart de gewilligheid om dat ook te erkennen. Dan worden de verontschuldigingen weggehaald uit je handen. Alle ja-maars en alle smoesjes. En dan zegt de Heer heel eenvoudig, dit ben jij. Nou, Johannes ziet dat. Hij kijkt de hemel in. En nu hoort die vraag, wie is waardig? En eigenlijk had God die vraag niet hoeven stellen, gemeente. Want u en ik waren dat waardig. Om te regeren namens de Heer. Over de hele schepping. En dan blijft het stil. En dan begrijp ik ook Johannes. Dat hij begint te huilen. Geen onmacht. Maar gebrokenheid. En verslagenheid. En dan komt die engel en die zegt tegen Johannes. Johannes, ween niet. Zie. De leeuw uit de stam van Juda. Die is waardig. Christus draagt droogt de tranen van een verbroken hart. En laat zien wat hij plaatsbekledend gedaan heeft. Als ook de kracht en heerlijkheid van zijn opstanding. Hij staat naar voren, reikt zijn doorboorde hand uit. En ontvangt in de plaats van Johannes, Gods kerk, u en jij, die boekrol. En verbreekt de zegels. Is dat niet een heerlijke troost vanavond? Niet alleen vertroost worden door de opgestane zaligmaker die in de plaats van zondaren gaat staan en die boekrol krijgt. De troost van de verhoogde Christus die de macht heeft om die zegelen te gaan verbreken. Maar hier in Openbaring 10 wordt die troost persoonlijk gemaakt. Christus neemt dat boekrol mee uit de hemel. En Johannes mag met vrijmoedigheid voor hem staan. Uitgenodigd door de hemel. Kijkt u maar even met me mee. Er staat, als hij die stem hoort, vers 8... die de opdracht geeft om naar voren te komen en die boekrol te krijgen. Dan gaat hij ook, gaat heen, zegt die stem. Neem het boek dat geopend is uit de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel. Ik lees het nu maar zoals ik het ook lezen wil. En ik ging heen tot Jezus Christus, zeggende tot hem. Geef mij dat boekje. Geef mij die boekrol. Geef mij uw woord. Wat een vrijmoedigheid, hè? Waar haalt Johannes dat vandaan? Nou, als je Openbaring 4 en 5 niet zou weten, dan zou je zeggen, die Johannes heeft lef. Dat durft hij maar. Maar nu we weten dat Johannes daar eerst stond met een gebroken hart en met een aangeklaagd gemoed, dan zeggen we tegen elkaar, wat schittert hij toch het geloof, of niet? dat gehoorzaamt die stem van God. En komt daarom met vrijmoedigheid naar de Heere toe. En doet wat we vanmorgen gezongen hebben. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Wat een wonder. Dat dat boekrol niet in de hemel blijft liggen. Maar dat de verhoogde Christus de kerk op aarde nu gaat betrekken. De uitvoering van die laatste gerichten en oordelen die opgetekend staan in het heilig evangelie. Johannes eet het op. En het is in zijn mond zoet. We hebben dat trouwens al eerder gezien in de Bijbelgemeente, dat een profeet de opdracht krijgt om de boekrol op te eten. Ezechiël bijvoorbeeld en Jeremia, en die ervaren hetzelfde. Het is in hun mond zoet en in hun buik of in hun maag mitter. Wat bedoelt de Heere daarmee? Wel, Johannes wil als het ware duidelijk maken, nu hij die opdracht heeft gekregen, dat hij dat woord zich helemaal wil mijnen, toe-eigenen. Het blijft niet in zijn hand liggen. Ja, zoals wij dat wel eens hebben. Iemand geeft dat aan ons. Je hebt het in je hand. Je draagt het mee. Onderweg kijk je er even in. Je denkt, nou ja, dat heeft voor mij geen betekenis. En je legt het zo weer weg. Nee, hij ontvangt het. En hij neemt het tot zich. Het vormt zijn leven. Het richt zijn leven op wie God is. En dat heeft zijn uitwerking ook in zijn leven. Nu Johannes zich Gods wil toe-eigent, ervaart hij ook de vreugde en de blijdschap van Gods wil. En nu Johannes ziet dat het boekrol geschreven is door een heilige en een rechtvaardige God, die komt om te oordelen de levenden en de doden, vindt Johannes zijn vreugde en zijn vermaak ook in Gods gericht. En nu Johannes hoort en weet dat de Heer betrouwbaar is en dat hij zijn belofte gewis zal uitvoeren, ervaart Johannes ook de vreugde en de blijdschap die er ligt in het rusten op die belofte en het uitzien naar de vervulling. Het doet wat met hem. Het vervult zijn mond van hemelse blijdschap en vreugde. En tegelijkertijd heeft het ook zijn uitwerking in zijn leven. Want als Johannes verder kijkt in het Bijbelboek Openbaring, dan slaat de schrik hem om zijn hart. Vandaar die verbittering. We maken ongemerkt, gemeente, de stap van het tweede naar het derde punt. En dan wil ik het wat dichter bij huis gaan brengen. Die boekrol ligt in de handen van Johannes. En door Johannes, door de kerk, in de handen van u. Dat gaat wel iets te snel volgens mij. Kan dat eigenlijk wel van jou gezegd worden? En zo dat trapsgewijs. Geopende boekrol in de handen van Christus. Boven in de hemel. Dan dat geopende boek in de handen van Christus wanneer hij staat op aarde. Dan dat geopende boek in de handen van Johannes. En dan dat geopende boek in de handen van u. Is dat zo? Gewoon heel letterlijk, heb jij je Bijbeltje van de week geopend gehad? Als je nou moet zeggen, ja dominee, eigenlijk niet. En die zijn er. Niet alleen jongeren, maar ook ouderen. Kijk dan eens even terug. Van jou naar Johannes, en vul voor mij apart maar even daar je ouders in, je gemeente, en die schakel tussen Christus aan de ene kant en jouw leven aan de andere kant, de Heere Jezus, en dan God, even terugkijken zo. Nou komt dat woord van God uit de hemel via Christus, door de prediking, door de kerk, naar jou. En jij laat het dicht. Je slaat het dicht. Want Johannes hoefde zijn Bijbeltje niet te openen. Het werd geopend, overhandigd. En jij, hoe figuurlijkerwijs gesproken, je Bijbeltje niet te openen. Want het wordt vanavond opnieuw voor jou opengeslagen. Waarom sla je hem dicht? Waarom hou je hem dicht? En wat sluit je dan eigenlijk dicht? En wat onthoud je dan eigenlijk? Ik wil vanavond gewoon eens even naar de andere kant gaan van de schrift. Kom met de vinger omhoog gaan staan, je moet je Bijbel lezen, dat moet je ook. Maar ik wil vanavond gewoon eens even met je gaan kijken wat jij jezelf nog steeds ontzegt en onthoudt. Kijk eens naar Johannes. Op welke plaats ontvangt hij een geopende Bijbel? Op Patmos, in de eenzaamheid. Waar niemand is om hem te troosten. Waar Johannes alleen liep langs die kustlijn. In gedachten vervuld wellicht. Maar hij kreeg bezoek vanuit de hemel. En eerst liet de Heere aan hem zien in de vorige hoofdstukken, zoals we dat ook gezien en gehoord hebben, hoe God regeert. En hoe vanuit de hemel alles wordt bestuurd. Ook die rampen. En midden in dit Bijbelboek komt de Heere als het ware naast Johannes staan. En hij zegt, Johannes, hier heb jij mijn geopend Bijbeltje. Dat wil jou vertroosten. Het woord geeft je op Patmos een diepe vreugde in wie ik ben. Aan dat woord ontleen je je heilige vrijmoedigheid om die stap naar voren te zetten en tegen de verhoogde Christus te zeggen, geef mij dat boek, geef mij de belofte van het evangelie. Het woord geeft je een adres voor je gebed. In dat woord ben ik. En ik ga je mee, met je mee. Nu zitten wij in een heel andere situatie, gemeente, dan Johannes op Patmos. Laten we uitkijken om goedkope vergelijkingen te maken. Maar het grijpt mij wel aan mijn hart, wetend dat er verschillende gemeenteleden zijn die de Bijbel dichtlaten, dat ze alleen staan in het leven. Kun je geen kant op? En mis je de troost van Gods belofte? Je laat de deur van het gebedsvertrek dicht. Je kent niet de persoonlijke ontmoeting met de Heere Jezus Christus. Je kent niet de vreugde in God, in verdriet en in lijden. Je bent alleen. En dat doe je alleen maar door je Bijbeltje dicht te laten. Dat is jouw keus. Je kreeg hem geopend, aangereikt. En jij deed hem dicht. En dan sta je alleen in het leven. Ik vind het geen wonder dat vanavond onder de prediking van het evangelie je opnieuw een geopende Bijbel aangereikt krijgt. En dat de Heere vanavond tegen jou zegt, neem en lees en ontmoet mij. Wat ligt er een diepe troost in, ook voor u die de Heere mag kennen. Dat is het laatste vanavond. Het geopende evangelie ligt open in uw hand. En als je op je plek bent voor de Heere, dan herken je vanavond ook iets in dat huilen van Johannes. En in de vrijmoedigheid van diezelfde Johannes hier. Ook u en ik stonden toch op een moment in ons leven machteloos en met schuld verslagen voor God. Toen God ons confronteerde met onze hoge afkomst. En toen die vraag klonk, wie is machtig om die boekrol te openen en die 7 zegelen te verbreken, en we daardoor de schuldbrief thuis kregen omdat die vraag ons confronteerde met onze hoge afkomst en ons bepaalde bij onze diepe val. Ook u en ik hebben toen toch geweend, of niet? Wat voelden we ons schuldig naar God toe die alleen maar goed is. En wat voor blijdschap golfde er door ons hart. Toen we opeens die stem vanuit datzelfde woord mochten horen. Ween niet. Zie. Zie op hem. De leeuw uit Juda. Het lam dat geslacht is en dat daar staat. En dat hij het is geweest die geopende boekrol legde in onze handen. En dat hij ook in de gebedsvertrek die vrijmoedigheid gaf om de Heere hartelijk aan te spreken op die belofte. En te vragen, Heere, geef mij uw woord. Uw woord, kom mij. Of schoon ik alles mis. Achteraf denk ik wel eens, waar haalden we de durf vandaan, of niet? Om de Heere zo hartelijk aan te spreken op zijn belofte. Om hem zo te confronteren met zijn eigen woord. Terwijl als je keek naar je leven, alles verschondigd was. Maar dan lag toch die heerlijke opdracht vanuit het woord. Zoek en vind. Klop, nu wordt open gedaan. Moet dat ons hart vanavond ook niet vervullen met een intense dankbaarheid. Dat we in deze tijd waarin zoveel staat te gebeuren, en er gebeurt toch heel veel. Mag ik het eens heel eenvoudig laten zien, kijk eens even. Niet met lege handen in het leven staan. Maar met het woord van God. Ja, al staat er zoveel ter discussie op dit moment. En al voelen we aan alle kanten dat weer dingen gaan wankelen. Maar het woord van God is door Christus zelf gelegd in je handen. En dat kan niemand je meer ontfrutselen. Dat wordt nou bewaard door hem. Wat geeft de Heere door dat woord? Niet alleen een stuk veiligheid en geborgenheid, toch? Schuilend in het woord, ons leven toe te vertrouwen aan hem. Maar wat heeft de Heere nadat dat woord door hem in je handen werd gelegd ook zo vaak bevestigd dat dat woord echt waar is? Ook op die momenten toen ik het zelf niet meer kon of durfde te geloven, maar dat er het krachtige getuigenis was van de Heilige Geest die daar dwars doorheen brak. Dat de schrift sprak. De onrust werd weggenomen. Twijfel moest wegvluchten. En dat de Heere kwam met die stem, die zachte stem van die wind des daags. En dat het woord met kracht ook sprak in je leven. Geopend woord van God. Dat brengt ons thuis. Ik moet denken, gemeente, aan wat ik een keer meemaakte in een van mijn vorige gemeenten. Ik zal dat maar gewoon eens vertellen ter illustratie. Er was in die week iets heel ingrijpends gebeurd in een gezin. Kerngezond kind was plotseling zo weggerukt uit het leven. Kerngezond. Ze ging slapen. Ze deed een paar zucht. En ze was weg. In die zondagmorgen werd Psalm 27 bepreekt. We kwamen terug in de consistorie. En een van de broeders stond nog te bidden. We hoorden tijdens het bidden de deur van de consistorie opengaan. En die ging weer dicht. De broeder zei amen. En stond die vader in de consistorie. Met de Bijbel in zijn hand. Hij stond zo. En terwijl hij stond te huilen, zei die broeders, ik kan het woord wel kussen. Als ik dit niet had. Dan had ik niets meer. Nou, dan zie je nou de kracht van een geopend woord van God. En ik weet heel goed dat dat niet altijd zo is. Maar God geeft die kracht en die zekerheid juist op die momenten, toch als jij wegdreigt te vallen, wegzinkt in verdriet en wanhoop. Is dat woord een reddingsboei? Dan geeft dat woord je kracht om staande te blijven. En dan schept dat woord, en dat zagen we die zondagmorgen ook, een lach door de tranen heen, hemelse glans over zijn gezicht. Nu ik dat zo zeg, gemeente, mag ik toch wel even een beroep doen op hem of haar die dat zelf ook kent vanuit eigen ondervindingen, die zijn er in de gemeente. En ik zou je ook hartelijk willen oproepen vanavond om daar niet altijd over te zwijgen. Maar laat dat maar gewoon eens zien. Door in het vertellen van de rijkdom vanuit het woord. Die ander te confronteren met zijn leegte zonder God. En dan kunnen u en ik denk ik heel dicht bij huis blijven, of niet? Maar wat mogen we dan toch ook veel vertellen? Kunnen we toch Gods daden vermelden? En onze kinderen en onze jonge mensen, maar ook gemeenteleden die de Heere nog niet kennen, wijzen op de betrouwbaarheid van de schrift. Johannes krijgt ook op het juiste moment het woord en als het laatste. Want zometeen laat de Heere zien wat voor vervolgingen er losbarsten. Ik stipte dat net al aan. Dat beest uit de zee, dat beest van de aarde. Die wanneer ze erachter komen dat ze de verhoogde Christus niet meer kunnen bereiken, omdat hij veilig is gesteld in de hemel, al hun zinnen zetten op Christus gemeente. Zou het nou toevallig zijn? Dat voordat de verhoogde Christus laat zien wat er gaat gebeuren met zijn gemeente, hij eerst aan Johannes en in Johannes kerk wijst op de kracht van het woord. Het enige wat vervolgde christenen in deze wereld hebben, is een Bijbeltje. Meer niet. En soms nog niet eens een hele Bijbel. Maar ze hebben hun leven ervoor over. Omdat ze de troost en de vreugde kennen vanuit het geopende woord van God. Het is de plaats waar we Jezus Christus ontmoeten en met hem mogen omgaan. Is dat ook niet de kern van vanavond voor de prediking? Heb je vanavond het woord gehoord? En ga je zo meteen weer terug het leven in hier vanuit de kerk of thuis vanuit je woonkamer? Voor ons ligt een week waarin veel zal gaan gebeuren. En dan zegt de Heere vanavond, voordat je verder trekt, sla je Bijbel open. En ga zonder mij niet op pad. Amen.